Yo Thijs.
Yo man.
Waar zijn we?
Het is altijd leuk eerst te vragen.
Waar zijn we?
Waar zijn we? We zitten in Uithoorn. In een bedrijfspandje. En om ons heen sokken.
Alleen maar sokken.
Sokken. Sokken.
Sokken.
Sokken.
En omzetcijfers.
Het gaat volgens mij best goed hier.
Het gaat best goed. En terecht. Maar daar komen we straks op.
Ja.
Op de sokken. Eerst toch weer gewoon de dag van de Giro. Het was een zogeheten tussenetappe. Het was buitengewoon Giro kleren weer.
Oh, wat een lekker finaletje.
En een schitterende finale.
Ja, het was echt een mooie finale.
Nou, met 3 Nederlanders.
Ja.
Althans, gedurende de dag een voorname rol in de kopgroep.
Ja, Lars van den Bergen, Bauke Mollema en Oscar Riesenbeek. Die de kans van zijn leven kreeg. Het was voor Kampenaars, denk ik, ook de kans van zijn leven. Dat wisten ze allebei. En het was, ze reden echt allebei op het scherpst van de snede. Misschien Kampenaars net ietsje meer dan Riesenbeek. Maar je zag het in dat interview na afloop ook met Riesenbeek. Oh, hij wist het meteen. Hij wist het meteen. Zo goed gereden.
Ai.
Ja.
We gaan hem zo bellen, maar ging hij nou te vroeg? Even de gratuite buitenstaandersvraag.
Ja, dat denk ik wel. Ja. We kunnen hem zelf wel even vragen.
Ja.
Maar denk het wel. Ik weet niet of het anders had hij het denk ik ook niet gered. Want de Kampenaars is wel net even iets feller of iets explosiever. Ik denk dat hij er wel, als hij had willen winnen, had hij er misschien wel voor de sprint ergens vanaf moeten raken.
Ja, wilde die, probeerde die natuurlijk ook. Hè?
Ja, maar ze waren denk ik wel te veel aan elkaar gewaagd. En Kampenaars die nam echt risico's in die afdaling.
In die afdaling.
Oh mijn god. Zo had hij ook kunnen winnen, hè? Ja, dat een van de twee had gevallen.
Maar gelukkig is dat allemaal goed gegaan.
Ja, dat scheelde niet veel.
Nee. Maar ja, het was ook wel zo'n Italiaanse afdaling. Het had waarschijnlijk knijterhard geregend. Zo zag het eruit. Het regende nog.
Ja, ja, ja.
Zeiknat, die afdaling.
Maar ja, dit soort finales. Hij krijgt natuurlijk, dat was met Bouwman eerder in de week natuurlijk ook. Ja, hoeveel kansen krijg je hiervan in je leven? Dan moet je zo'n finale rijden, dan doe je eigenlijk alles goed tot het laatste stukje. Ja, soms zit het er niet helemaal in. Soms, ja, als je dan net weer iets anders doet, daar zal hij natuurlijk heel veel over nadenken. Weet je, als ik dan op dat punt misschien net iets harder had aangezet, of net iets later was aangegaan, of als dit, als dat. Dat scheelt zoveel of je eerste of tweede wordt. Ja, hoeveel kansen gaat hij nog krijgen op deze manier? Misschien nog ooit één als die mazzel heeft?
Ja. Hij rijdt overigens wel, dat wisten we vooraf.
Fantastisch, ja. Ja,
voor vandaag wisten we dat ook wel. Hij rijdt wel een bijzonder goede Giro.
Hij rijdt een bijzonder goed jaar.
Ja, dat sowieso.
Ja. Het is gewoon, hij is gewoon echt wel op zijn plek in die ploeg. Hij rijdt hartstikke goed. Hij doet heel veel. Hij rijdt in dienst hartstikke goed ook.
En je ziet waar komt hij vandaan eigenlijk? Wat is het
best
voor...
Best wel omweg genomen naar de top. Hij was in het continentale circuit jarenlang wel een van de betere renners in Nederland. En toen via Roompot kansje gekregen, één stapje hogerop. En daar zag je wel gewoon echt dat het wel echt een renner was met meer capaciteiten. In het peloton kennen veel mensen ook nog wel van een, weet ik hoeveel jaar geleden, de Helft van Mergeland of de Volta Limburg Classic. Dat hij ergens een bochtje miste en dat hij ergens in het struikgewas bleef hangen. Dat had hij ook zomaar kunnen. Dan was hij echt met Tratnik. Dat sprintje had hij waarschijnlijk ook niet gewonnen. Maar goed, het is wel gewoon echt een hele goede renner. Maar ja, winnen is zo moeilijk. En dat zie je ook. Dan kun je zo goed zijn als hij. Maar hoeveel wedstrijden win je nou? Weet je? Dat wordt altijd heel makkelijk gedaan over wedstrijden winnen. Maar dat is zo oneindig moeilijk. Om gewoon een wedstrijd te winnen. Ook al is het een kleine wedstrijd. En al laat staan een etappe in een grote ronde.
We gaan hem bellen.
Ja.
Het is altijd een beetje een gevaar, hè? Bellen met Italië. Hij zit in de auto.
Met Oscar.
Met Oscar. Oscar, hi. Met Hidde en Thijs van In het Wiel.
Hey Oscar.
Goeiedag.
Hi.
Goedenavond.
Goedenavond. Jeetje Mina, wat een dag. En jeetje Mina, wat een kut afloop. Hoe is het met je?
Ja, hoe is het met me? Ja, we zitten weer terug in de auto, dat is positief. Maar ik ben gewoon ontzettend teleurgesteld. Ik bedoel, ik kom zeker niet zo vaak in deze positie. En ja, teleurstelling overheerst natuurlijk. Maar ik denk dat we als ploeg wel maximaal eruit hebben gehaald. Klinkt een beetje raar misschien, maar ik bedoel vooral dat Dries de Pont alles gepareerd heeft daarachter wat nog aanviel. En daar ben ik heel blij mee dat hij dat zijn eigen kansen wil opofferen. Maar ja, als je, ik denk Victor en ik allebei hebben geprobeerd om elkaar eraf te rijden. En dat is niet gelukt, ja, dan weet je dat je naar sprint gaat. En ik zat tweede wiel en ik had een plan. En dat plan heb ik uitgevoerd, maar ja, het was gewoon niet genoeg. En uiteindelijk vind ik het sterkst. En ik had liever natuurlijk zelf gewonnen, maar dat is het.
Had je enig vertrouwen in je sprintje? Dacht je dat je hem ergens kon hebben?
Nou, ik had wel bedacht dat tweede wiel het beste. Ik ben zelf niet heel explosief, dus ik dacht ik moet vroeg aangaan. Dus ik dacht 300 meter ga ik van aan. Dus het was niet. Het was met opzet dat ik zo vroeg aanging en achteraf zat het mooi wonen, maar. Ja, ik kwam er gewoon nog heel hard overheen de laatste 100 meter. En ik moest gaan zitten, dus het was gewoon balen. Maar ja, als je een plan maakt voor jezelf, even goed het uit. Dan heb je het gedaan. En het was niet dat ik onder de stress de keuze maakte om op 300 meter aan te gaan. Dus dat was gedacht achter. Dus dat was goed. Nou ja, dat je dan de eerste verliezer bent. Maar dat is wel zuur.
Denk je dat je nog een kans had gehad om hem eerder af te rijden ergens? Op het klimmetje zag je er vanuit onze positie op de bank uit. Alsof jij het best omhoog reed.
Ja, exact.
Nou, dankjewel. Ik heb het er wel een paar keer geprobeerd. Maar hij liet ook een beetje een gaatje. Hij speelde natuurlijk ook het spelletje wel goed. Victor is natuurlijk ook geen domme renner. Dus die weet hoe hij het spelletje moet spelen. Hij gaf mij natuurlijk op een gegeven moment het gevoel dat ik hem eraf reed. En op het moment dat ik ging zitten, demareerde hij nog een keer.
Ja.
Ik denk gewoon dat we aan elkaar gelaagd waren. Ik kan er eigenlijk bergop tenminste. Ik denk niet dat ik... ik ben er zeker van. Ik heb het geprobeerd, ik kreeg hem niet af. Dus ja, dat is het. Dan is het vrij eenvoudig. Ik denk gewoon dat we echt aan elkaar gelaagd waren. En ja, uiteindelijk, de sprint was Victor gewoon de snelste van ons.
Hoe was dat in die afdalingen? Hij ging zo op het randje naar beneden. Op een gegeven moment kregen wij ook wel het gevoel dat er één van jullie zou crashen in die afdalingen ergens.
Ja, laten we het daar maar niet over hebben. Ik heb dat nooit meegemaakt, maar gelukkig hebben we nu recht. Eigenlijk merk ik wel dat het super glad was toen we op het klimmetje omhoog gingen. Probeerde te staan. Tot de lokale skiwad eigenlijk begon te regenen. Ja, je voelde gewoon dat je achterwielen wegreed. Dus ja, dan wist je ook wel gelijk naar afdaling.
Ja.
Dat het super tricky ging zijn. En ik had ook al vernomen dat dit wel de stad is waar het wel eens glad kan zijn als het regent. Maar ja, dat was ook wel echt waar. En ik denk dat hij zeker op de limiet naar beneden reed. En ik liep wel een gaatje. Maar ik had wel het gevoel dat ik terug op het wiel kon komen. Dus ik ging natuurlijk ook op de limiet naar beneden. Maar ik had wel het idee van, het gaat nog niet groter worden, dan dat ik niet meer dicht kan rijden.
Ja.
Dus heb ik die afdaling gereden. En als hij dan een fout zou maken, dat ik er niet gelijk bovenop zat.
Ja.
Als je rijdt van overwinning, rij je altijd op de limiet naar beneden, denk ik.
Heb je iets kapot gemaakt na afloop?
Nee, maar wel respect voor de spullen, zeg maar.
Netjes, diplomatiek.
Wat zeg je?
Ik zeg netjes en diplomatiek.
Ja, nee, iets stuk maken. Ik was wel echt teleurgesteld. En dat heb je misschien wel gehoord, maar spullen stuk maken, dat is niet aan mij besteed. Ik bedoel, vaak zijn het andermans spullen en daar moet je gewoon zuinig mee omgaan. En mijn eigen telefoon wil ik ook niet kapot gooien, want de Giro duurt nog een week. Dus een week zonder telefoon is ook een ingewikkelde case, zeg maar.
Hey, je zei het aan het begin al. Hoeveel ben je bezig in zo'n finale met, oei, dit is een hele grote kans? Of probeer je die gedachten steeds weg te drukken omdat je daar niet aan moet denken?
Nou, ik heb eigenlijk de afgelopen Giro, of tot nu toe, het is mijn eerste grote ronde. En de eerste week waren we hier natuurlijk met Melier. En daar was de focus op. En ik denk dat we daar maximaal eruit hebben gehaald. Dan hebben we nog een keer gesprint met Krieger. En ik had deze rit aangestipt om niet van mee te zijn. Dus dat was het eerste doel. Maar we waren met twee mee, dus dat was ideaal. En als je mee zit, rij je in ieder geval altijd gedacht om maximaal resultaat te rijden. En uiteraard rij je om te winnen. Want ja, we zijn met deze ploeg op het niveau dat we gewoon all-in moeten durven gaan. Ja. Dus winnen of verliezen. Ja, nu is het verliezen. Maar ja, je denkt altijd, tenminste, ik laat het zo zeggen, ik denk altijd zo. Ik moet eerst zorgen dat ik mee ben. Dan moet ik zorgen dat ik zo fris mogelijk aan de finale kom. En dan moeten we proberen de juiste beslissingen te maken om in de positie te komen om te winnen. En ik denk dat we dat allemaal hebben gedaan. Alleen hebben we niet gewonnen. Nee. Dus ja, alles ging goed tot de laatste 400 meter, zeg maar.
Ja, maar je kan ook verliezen, dus dat hoort er helaas ook bij.
Denk je dat dit echt de kans van je leven was? Want als het inderdaad de eerste grote ronde is en je maakt de stappen die je dit jaar maakt, dan zou je zeggen dat er misschien dat je ooit nog wel in dezelfde situatie komt, als alles goed valt inderdaad.
Ja, dat klopt, maar we weten ook allemaal dat er zijn genoeg voorbeelden van renners die in de situatie komen van een groot klassieker. En die wordt dan tweede en die is dan nog jong. En dan zeggen ze van, maar die is nog zo jong. Die tijd komt nog wel. Maar ik ben gewoon van overtuigd dat elke kans die je krijgt, die gewoon zijn tijd allemaal aangrijpen. En na de finish denk ik gewoon van, dit is misschien wel once in a lifetime opportunity. Maar ja, laten we hopen dat het niet zo is. Maar als je die finale gaat doen, dan moet je wel beseffen van, dan rij je wel voor een Giro-overwinning. Ja. En ja, het, in, gewoon maximaal. Dit is wel de Giro. Het is niet met alle respect een rondje om de kerk. En dan moet je er ook zo in je hoofd zo ook in staan van, ja, je weet niet wanneer de volgende kans komt. Je moet alles zo perfect mogelijk uitvoeren, ja. Misschien gaat het volgende week of over een jaar wel verder en lachen om dit gesprek. Maar door de verlies komt denk ik wel, ja. En misschien vanavond of morgenochtend dat ik er wel anders tegenover sta. Maar kansen die ik krijg nu met beide handen grijpen. En dat heb ik vandaag gedaan. En laten we hopen dat ik heel veel ongelijk heb. En dat we nog heel veel mooie etappe-finales kunnen rijden in een grote ronde.
Nou, dat lijkt me een uitstekende gedachte die je moet meenemen.
We helpen het je hopen.
Ja. We gunnen het je natuurlijk van harte. En ik heb nog één ding. Verras jij jezelf dit seizoen over hoe je rijdt? Want je rijdt opvallend, je rijdt goed. Je bent veel aanwezig, zichtbaar.
Dankjewel. Wat ik zei, ik voel me gewoon heel erg op mijn plek bij deze ploeg. Het is gewoon echt heel professioneel. Ik merk ook gewoon dat ik stappen zet. Ik ben natuurlijk nu tegenwoordig ben je al bijna oud. Als je 92 komt. Maar ik merk gewoon elk jaar nog steeds. tegenwoordig als je 18 bent. Moet je minimaal een grote ronde hebben gewonnen. Hè? Anders hoor je er niet meer bij. Ik merk gewoon wel echt. En dat is gewoon in cijfers te zien. Maar ik ben ook blij dat jullie zien die koers. En ik merk het zelf natuurlijk ook wel. Dat ik gewoon wel elk jaar die stappen kan blijven maken. En dit is eigenlijk het eerste jaar geweest dat ik het Vlaamse voorjaar echt gedaan heb. En dat bevalt mij heel erg goed. En je komt gewoon in een ander scenario vaak. Toen was we met de kopman starten zoals Mathieu, Philipsen, Melier. En daar rij je voor overwinningen. En dat zorgt er ook voor dat je zo lang mogelijk die mannen moet proberen bij te staan. En ik denk dat die drang is, hè. Om het zo goed mogelijk te doen. En daardoor denk ik ook dat ik steeds verder kan komen in die klassiekers.
Ja. Nou, Heerlijk. Hoe lang moet je nog naar je hotel?
Half uurtje, dus valt allemaal nog mee. Hè.
Valt mee, heel goed.
Heb je al naar het weer gekeken vanmorgen?
Het zal wel regenen.
Ja, ik heb gehoord dat het wel een beetje gaat regenen, maar ja. Ik heb vandaag ook weer gehad, dus...
Ik heb ook gehoord dat er een bergje in zit, morgen.
Paardjes.
Ja, wel meer dan één heb ik gehoord, dus...
Gewoon vroeg vertrekken.
Ja, inderdaad. Nee, ik denk dat we morgen wel weer met andere renners, met Louis Vervaken, die ook een goede Giro, uiteindelijk had een hele ploeg een goede Giro. Maar dan met Louis Vervaken en Jimmy en misschien nog wat andere renners bij ons. Dat we misschien wel weer kunnen proberen om mee te zijn. En misschien kunnen die het dan wel afmaken.
Oh. Nou, ga lekker richting hotel. Dankjewel. Fijn dat we je even mochten bellen zo vroeg na deze rit. En alle succes in de rest van de Giro.
Ja, dankjewel. Graag gedaan. En ik weet niet wie het weer daar is, maar hoe is het weer daar eigenlijk?
Het begint vanzelf weer te regenen straks. Dat soort weer hebben
we. We hebben geen skistokken morgen nodig. Nee. Jij bent bang.
Nou, geniet er dan maar van.
Oké, man. Succes. Okay.
Succes, hè.
Dankjewel.
Hoi, hoi.
Hoi.
Ja. Realistisch, hè?
Realistisch. Toch heel teleurgesteld.
Ja, vind ik wel mooi. Het is ook mooi als je je teleurstelling kan laten blijken. Dat hoort toch ook bij topsport?
Ja, dat hoort er zeker bij.
Ik vond het eigenlijk wel mooi hoe hij het uitlegde. Dat is ook waar, hè, wat hij zegt. Ja, elke kans is er gewoon één. Als je hem voorbij laat gaan, dan is hij gewoon voorbij.
Maar het is wel een matige renner, hè? Hij heeft nog steeds geen grote ronde gewonnen. Ja.
En mooi, hè?
Ja. Hij is in 92 geboren.
Als je 18 bent en je hebt nog geen grote ronde gewonnen, dan hoor je er niet meer bij tegenwoordig.
Ja. Heerlijk.
Ja.
Hey, we zaten hier, we zitten hier in de omgeving met allemaal sokken om ons heen. Jasper Okkeloen. Ik vergis me wel eens, omdat het bedrijf Sokkeloen heet. Bijgenaamd Sokkie. Wat fijn dat we hier mogen zijn.
Ja, welkom.
De reden dat we je even de uitzending, of ik noem het heet het uitzending, de podcast inhalen. Hij reed met jouw sokken.
Ja, dat klopt.
wat, hoe zit jij te kijken? Want jij weet natuurlijk precies wie, wat, waar en hoe. Gebeurt er nog iets extra's als je naar zo'n etappe zit te kijken?
Ik weet het. Ik kijk natuurlijk altijd met bijzondere interesse naar de sokken waarmee de renners rijden. We sponsoren eigenlijk geen één World Tour team. Maar we hebben wel speciale sokken zonder logo's erop. Dus die zijn bijvoorbeeld helemaal wit of helemaal zwart. En er zijn wel eens renners die bij ons aanschaffen of krijgen. En dat volg ik natuurlijk wel met interesse. En dat vind ik wel heel gaaf om te zien als dan zoals Oscar zo goed rijdt. En met name als je dan een shot ziet dat de sokken goed in beeld zitten. Dan ben ik altijd aan het roepen naar Rian of naar wie naam zit. Kijk die sokken. En dan worden ze helemaal gek van mij. Maar dat vind ik wel mooi, hè.
Ja. Is het dan een beetje een illegale constructie? Mogen zij met jouw sokken rijden? Of?
Ja, volgens mij hebben ze wel gewoon toestemming van het management om gewoon witte sokken te kopen. Die ze fijn vinden. En dan ben ik natuurlijk heel blij als ze voor mijn sokken kiezen.
Nou ja, dat is natuurlijk ideaal.
Ze rijden ook echt met die sokken, zijn ook echt heel hoog. Ze doen volgens mij net aan de UCI-limiet. Ik weet niet of ze gemeten hebt, maar je ziet ook hoe hoog Oscar ze heeft opgetrokken. Dat is wel echt...
Daar kan ik nog van genieten ook. Maar de regel is natuurlijk het midden tussen je enkel en knie. Dat is de maximale sokhoogte. Ja. Dus dat is voor iedereen anders. Dus,
hij heeft hele lange onderbenen.
Dus hij kan ze ook een stuk hoger optrekken dan bijvoorbeeld...
Quintana.
Gianni. Ja.
Ja.
Caleb Ewan.
Ja.
Ja, maar als die zijn sok een beetje normaal optrekt, zit hij in zijn knieholte.
Ja, halverwege dijbeen.
Ja, ik vind ook esthetisch gezien dat kleinere renners...
Een soort charatel, je moet iets verder van de microfoon, klein beetje. Ja.
Ik vind ook esthetisch gezien dat kleinere renners, die moeten hun sokken eigenlijk net iets lager dragen dan renners met lange dunne been.
Ja, want hier gaan we. Het is natuurlijk het leven van een man die wiens leven om sokken draait, onder andere. Je hebt nog een vriendin en je fietst zelf ook meer dan behoorlijk. Maar dit is het. Jij kijkt dus naar die sokken en dan denk ik, hoe vaak denk jij, man, prutser, koop toch mijn sokken?
Ja, nou ja, soms. Soms wel regelmatig. Maar ik denk ook gewoon vaak van, dat ziet er goed uit, weet je wel. Dus ik kijk ook vaak met een positief oog naar sokken en ook naar sokken van concurrenten. Ik zag bijvoorbeeld Nicelo toen hij de etappe won. Die had ook super mooie witte sokken aan met een logo op de voorkant. Ik ben heel erg fan van logo op de voorkant. Want als een renner dan een etappe wint en je hebt die finishfoto met mooie witte sokken met het logo op de voorkant. Ja, het ziet er gewoon echt dik uit.
is de witte sok, dat is jouw favoriet? Een sok moet wit zijn, toch? We moeten even de fetish van het profpeloton
in. Er is een tijd geweest dat je echt, dan moest je witte sokken dragen. Er is een hele mooie passage ergens nog in de renner van Timmy Corbeil. Anders is het een 43 uur verhalen. Dat hij in België uit de wedstrijd werd gehaald omdat hij geen witte sokken aan had. Dat hij niet mocht starten. Dat zou je nu niet meer kunnen voorstellen. Maar niet heel lang geleden.
Toen was de regel.
Ja, dat is echt de regel, ja.
Kijk, niet eens een ongeschreven.
Dat is gewoon echt de regel, zeker in België.
Mijn hemel.
Ik denk dat Armstrong een van de eerste was die met andere kleuren sokken ging rijden. Die reed altijd met zwarte sokken. En tegenwoordig rijdt er eigenlijk bijna niemand meer met zwarte schoenen en witte sokken. Wel met witte schoenen en witte sokken.
Ja, ik vind zelfs zwarte sokken kan ook heel mooi zijn, hoor. Zeker in een regenetappe bijvoorbeeld. Vieze witte sokken is eigenlijk minder mooi dan zwarte sokken. Maar dan liefst wel met zwarte schoenen.
Dus, het is echt de hele peloton wel een sokkenfetisch, hè?
Waar komt dat dan vandaan?
Ja, die hebt er gewoon als
probeer het dus te verklaren.
Je hebt gewoon als renner je hebt gewoon heel weinig manieren om modieus te zijn, zeg maar, om jezelf te uiten. Want je rijdt gewoon in het shirt van de ploeg. Nou, dan heb je meestal helemaal niks te kiezen aan, tenzij je Mathieu van der Poel heet. Die kan nog kiezen, ik doe een witte broek aan of een zwarte broek aan. Daar is dan wel heel veel over te doen. Wat voor broek die vandaag aan?
Vinden wij leuk.
Ja, vind ik wel leuk. Ja. Maar verder rij je gewoon met de spullen van de sponsor.
En bij Van der Poel vind ik het heel leuk. Ik rij vandaag met witte broek. Vind ik wel prettig als het mooi weer is. En ik ben goed herkenbaar voor de tv-kijker. Zegt hij er gewoon bij. Vond ik altijd wel goed.
Ja, dat is wel mooi, toch?
Ja, maar je rijdt ook met jouw sokken.
Ja, ook met witte.
Is dat geheim of niet?
Nee, oké. Nou ja, ik ben geen sponsor, maar hij rijdt dus met hele witte sokken. En die komen van mij.
Maar je hebt dus al de sokken en misschien de montuur van je bril. Dat zijn bijna de enige dingen waarmee je iets anders kunt doen. Waarmee je een beetje een ander kleurtje of een ander dingetje. Weet je wel, in de Giro heb je gasten die rijden dan met een roze montuurtje op een bril, weet je wel, zoiets. En sokken zijn een van de andere weinige dingen waarmee je iets anders kunt doen. Hoe hoog trek je je sok of wat voor een... Doe je net een aero sok aan en anders dan net, weet je, of net een ander kleurtje. Of weet je, je hebt gewoon heel weinig andere dingen. Dus dat... En de hoogte van je kent. De wielrenners zijn natuurlijk ontzettend bezig met hoe hun benen eruit zien. Die moeten allemaal, die moeten bruin zijn. Goed glad. Goed glad. Liefst een klein beetje, dat het een klein beetje iets op is gesmeerd. Dat het een heel klein beetje spiegelt, zo, weet je wel. En dan moet je dus heel goed een tekening op je kuiten kunnen zien. En ja, sokken werken toch heel erg mee aan hoe ziet een been eruit. Als je hele lage sokken aantrekt. Als je hele dunne, wat vroeger de mode was, zeg maar, van die hele lage witte sokjes. Dan ziet je benen, vind ik, wat korter uit. En als je wat hogere sokken aantrekt, dan ziet hij wat langer uit. Dus dan lijkt het alsof je iets dunner bent, zeg maar. En uiteindelijk is dat toch wel een beetje geswanjeerd. Hoe het dan wordt genoemd in het peloton. De overtreffende trap van modieus. Geswanjeerd. Oh, dat ziet er wel heel geswanjeerd uit.
Ja, nou heb jij zogeheten aero sokken. Dat zijn sokken die dan snel zijn qua aerodynamica. Zijn er renners in het profpeloton, voor zover jij weet, die kiezen liever voor een niet-aero sok omdat het mooier staat? Bestaat dat?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld Nicky Terpstra, die vindt aero sokken niet chill. Dus die rijdt altijd met normale sokken. Dus de aero sok, het zit ook net wat anders. Het zijn eigenlijk twee verschillende stoffen aan elkaar. Dus het deel wat boven je schoen komt, is van een andere stof dan het deel wat in je schoen komt. Terwijl de traditionele sok eigenlijk gewoon doorverweven wordt vanuit met dezelfde materiaal als het deel wat in je schoen is. Maar ja, aerodynamica is een belangrijk ding in het peloton natuurlijk.
Ja, zeker de laatste tijd.
Ja, en de mensen zijn daar steeds meer mee bezig. Nou ja, ik ben natuurlijk altijd met sokken bezig. Dus toen dacht ik, ja, er moet ook een aerodynamische sok komen. En wat blijkt nou is, omdat je lichaam vangt heel veel wind. Dus volgens mij 80% van de luchtweerstand komt van je lichaam zelf. En je sok bestrijkt best wel een groot deel van je lichaam wat de wind raakt. En ook met name wat de wind raakt die nog niet vertroebeld is. Dus waar de wind nog een beetje lineair op aankomt. En daardoor kan je dus met een aerodynamische sok nog best wel wat voordeel creëren. Dus ze worden ook best wel regelmatig door profteams in de winter nog getest. En dat hangt natuurlijk af ook van de snelheid, de windrichting. Dus ja, de schattingen met hoeveel wattage het bijvoorbeeld scheelt lopen heel erg uiteen. Ik heb wel eens dingen gelezen over 10, 12 watt. Maar dat vind ik aan de hoge kant. Maar ik denk dat het toch zeker wel zo'n 5 watt of zo kan schelen.
Nou, wij hebben het getest in de windtunnel. Oh, als ja. Ik het goed herinner, ik zit even in mijn hoofd terug te halen. Het scheelt het 6% ten opzichte van normale sokken. Het verschil.
Ja, het ligt er ook nog aan hoe hoog je ze hebt opgetrokken.
Ja, hoe hoger, hoe beter.
Nou ja, op een gegeven moment was dat ook weer een maximum aan. Want we hebben toen ook heel hoog opgetrokken.
Oh ja, dan onder je knieën dan werkt het niet meer.
Nee, werkt het weer slechter. Maar goed, ja, het is wel... het is gewoon de wattenjacht in het peloton is natuurlijk al een paar jaar enorm bezig. Dus ja, dit soort dingen maken natuurlijk wel ook kleine verschillen. Ja, als je de hele dag een paar watt kunt bewaren, ja, besparen. Natuurlijk werkt dat, ja.
Ja. Nou hebben we elke week hebben we een prijsvraag. En dat doen we eigenlijk nooit in het weekend. Dat doen we dus ook nu niet. Maar we hebben wel een prijs voor woensdag. Ja. Toch, mocht ik zeggen. Of zet ik je nu heel erg voor het blok?
Nee. Witte aerosok zijn de prijs.
Nou ja.
Dat zijn de sokken waar Riesebeek dus vandaag mee reed, toch?
Ja.
Ja.
Lijkt me een mooie prijs.
Ja, het lijkt me een fantastische prijs. Dat dus voor de Sound of Cycling. Verder nog, Thijs, vandaag?
Ja, zullen we even
Bernal even doen?
Ja, gewoon even over de hele Giro en over de laatste week.
Je microfoon staat open, Jasper, dus schroom niet. Huh?
Om doorheen te blaren.
Jij weet meer van fietsen dan ik. Dus schaam je niet.
Het is binnen toch voor Bernal?
Ja, die heeft wel gewonnen.
Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Omdat het nog zo'n idioot zwaar de laatste week aankomt. Maar normaal gesproken.
Ik vind, het is wel jammer. Het verschil is op elk stukje gewoon te groot. Saai groot.
Ja. Anderhalve minuut is er toch het verschil met Yates.
Ja, dat valt nog mee. Hè? In seconden valt het nog mee. Maar in beeld heb je het idee dat Yates gewoon op elke beklimming kort lang
ja, klopt.
Moet passen.
En ook met de tijdrit op het einde.
Ja.
Ja, dat helpt ook niet.
Nee.
Voor Yates.
Ja, nou goed. Ik denk dat Yates reed 2 jaar geleden nog best wel een oké tijd. Of 3 jaar geleden nog best wel een oké tijdrit. Dus ik denk dat ze niet heel veel van elkaar verschillen in die tijd. Maar ja, gaat niks goed maken. Zeg maar.
Niks, nee.
Maar goed, ja. Het blijft wel de Giro. En de slotweek is wel echt bizar zwaar.
Ja, die begint eigenlijk morgen.
Ja.
Ja,
toch? Ja, de rustdag is op dinsdag.
Ja.
Dus ja, wat je eigenlijk nog krijgt is 4 bergritten. Waarvan dus morgen dan de koninginrit over de... Nou, dan moet ik het even goed nadenken. De Vedaya, de Pordoi en de Giau. Met 90% kans op regen en sneeuw.
Ja, we gaan naar Cortina d'Ampezzo.
Ja, skiën.
Ja.
Nou ja, ja, ik denk echt dat we... ze gaan in Cortina d'Ampezzo wordt het een graad of 8, 9. En dat is dus niet bovenop de pas. Dus dan is het boven is het 2, 3 graden. En dan moet je dan 3 keer in afdalen. Ja, dat gaat wel gewoon slachtoffers maken. En daar kan natuurlijk in theorie Bernal ook het slachtoffer van worden.
Nou.
Of het nou direct is of indirect door ziek worden en door later in de week. Ja, deze Giro is wel... Het is wel heel zwaar, ook door het weer. Dat onderschatten we wel vaak met z'n allen hoe kut het is om te koersen in de regen. En dag na dag. En dat hebben ze best wel veel gehad in de eerste week. Dus de ziekte is best wel... Dat is wel echt een ding wat op de loer ligt. Zeker in week 3 als iedereen al behoorlijk naar de tering is.
Ja, het lijf kan opraken.
Ja, en dan heb je dus nog 3 aankomsten bergop. Waarvan twee echt op echt zware beklimmingen. Alpe di Mera en hoe heet die andere? Sega di Alo.
Is echt iemand,
ja, niet zo,
wel een extra biertje zo langzamerhand.
Ja, niet zulke bekende beklimmingen, maar wel gewoon echt gewoon twee keer beklimmingen waar je echt heel veel schade kunt aanrichten. Dus ja, als Bernal echt een keer een zwak moment heeft, en dat hebben we natuurlijk in de Giro wel vaker gezien, dan kan het zomaar een keer anders zijn, maar dat ja, ziet er niet naar uit. Er is ook niet een ploeg die in één keer Ineos kan verrassen en ze een hele boel omver kan kegelen. Er is eigenlijk geen enkele ploeg toe in staat. Ik denk dat in theorie was Bahrein, had dat kunnen doen als ze nu nog voltallig waren. Dat ze dus Meder en Mohoric en Landa niet waren uitgevallen. Hadden ze denk ik wel de ploegen voor gehad om echt een keer ineens een hinderlaag te leggen en brokken te maken. Maar wie kan het anders nu? Als Tana probeerde het dan bijvoorbeeld in die zaterdag stappen naar de Andersson Colonne. Ja, dat lukte voor geen kant.
Ja, dat lukte wel aardig.
De vluchters, maar nu kunnen eerst de vluchters terughalen.
Nee. En Vlaashof kan het dan niet afmaken. Nee.
En dan brengen ze Evenepoel in gevaar. Of niet, dan reizen Evenepoel los. Ja, de Bernal is het lachend in het wiel. Dus ja, ik denk normaal gesproken wordt dat gewoon Bernal tegen Yates en gaat Bernal winnen. Maar goed, het is wel de Giro. Dat zeg ik wel. De slag om de arm is dat wel elke keer. Dus
en kak weer. Ja. Tot morgen natuurlijk ook, ja. Maar 8, 9 graden beneden.
Oh man.
Dan ben je op 2000 meter, zit je op een graad of 2?
Ja, zoiets.
Toch.
Ja, ik denk als je echt een hele grote slag wil maken, dan is morgen wel een kans.
Ja. Meer dan die aankomst de berg op. Ja. Ja, daar gaan ze echt niet heel... In ieder geval, daar kan Yates niet zomaar minuten terugpakken.
Nee.
Maar Yates heeft er ook niet de ploeg voor om morgen de boel aan gort te rijden.
Nee, klopt. Dan moet het echt een inzinking zijn, bijvoorbeeld van Bernal.
Ja.
Door de kou, door zijn rug.
Ja.
En of Yates moet in de derde week gepiekt hebben. Ja, dat vind ik ook.
Zie je?
Ja, geloof ik niks aan.
Nee, maar als Jasper er ook over begint...
Ja, nee, hij heeft het wel anders. Ik bedoel, hij heeft het misschien wel anders ingedeeld dan 2 jaar geleden. Ja. Hij heeft niet zo gesmeten met zijn krachten. Want hij heeft nu gewoon 1 keer heeft hij een aanval geplaatst. Dat was op de Vlaamse Colan. En verder was hij ook gewoon niet echt in staat om dat te doen. Want ja, als je iets beter bent, dan zit je wel gewoon... In die eerste regenetappes kon hij gewoon echt niet mee.
Nee, dat plan je niet in.
Nee,
daar hou je
niet in. Nee, je gaat niet inplannen van: ik verlies hier nog even 13 seconden. Ik verlies hier nu even 20 seconden.
Dat is oké.
Okay. Ja, ik ga hier even stiekem eventjes. Dit stukje spaar ik even en dan verlies ik nog even 20 seconden. Ja, zo werkt het niet. Nee. Dan zit je mee en doe je niks. Dan kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar ja, als je ziet hoeveel sterker Bernal dan ook is in het laatste stuk van de Zonkeland. Ja, dan vrees ik er wel voor.
Het is wel even, want we zitten hier in een omgeving waar. Gezwanjeerd zijn belangrijk is. Het staat hem zo goed. Die roze trui van Bernal.
Ja, zeker. Ja. Ook zijn stijl is super mooi, vind ik. Ik zit zelf niet zo mooi op de fiets. Maar Bernal daarentegen wel. En het mooie aan hem vind ik ook tijdens het klimmen. Zelfs tijdens het klimmen blijft hij gewoon heel mooi en diep en aerodynamisch.
Ja.
Dat hebben jullie ook getest, toch? Op de fiets zitten. En dat is wel echt... vind ik mooi om te zien. Maar ik vind zelf Yates vind ik ook wel... dat is meer echt een klimmersstijl heeft hij, bergop. Veel staan.
Ja.
Maar dat vind ik ook wel tof eruit zien... omdat hij dan ook zo explosief kan demareren, staand. Daar hou ik toch ook wel van.
Ja, dat vind ik ook mooi. Maar het is bijna tegenstrijdig hoe lang Bernal is... en hoe sierlijk het toch eruit ziet op een of andere manier. Maar dat komt ook door die roze trui. Het straalt wel wat uit.
Ja, maar het is wel, je zag echt die etappe die won, hoe emotioneel die was. Dat was wel echt opvallend. Ik bedoel, hij zit wel echt tegenaan te hikken al een tijdje. Hij is wel gewoon de afgelopen anderhalf jaar, best wel vaak heeft hij op zijn falie gekregen. Keer op keer. En zeker in de grote wedstrijden, vorig jaar was het echt drama. Het was echt gewoon echt een ruk. Dan ben je gewoon kopman van de grootste ploeg van de wereld. En dan word je helemaal zoek gereden. Die werd gewoon in de Tour werd hij door Wout van Aert eraf gereden.
Waardeloos, ja.
Ik bedoel, niks ten aanzien van Wout van Aert. Maar ja, Bernal moet wel sterker zijn dan Van Aert, normaal gesproken. En in het voorjaar was hij goed. Maar was hij ook echt een stukje minder nog dan Roglic en Pogacar. Dus hij heeft ze echt ontlopen door de Giro te rijden. En ja, ik kan me wel voorstellen dat het dan een enorme opluchting is als het wel lukt.
Heb jij eigenlijk gevolgd of hij nou minder is gaan trainen, Bernal?
Ja, dat vorig jaar was het wel echt extreem, hè?
Ja.
Ja, ik kon je op Strava zien hoeveel die trainde in die lockdownperiode. Dat sloeg echt nergens meer op.
Nee.
Ja, ik denk wel dat het een van de dingen is die ze hebben aangepast.
Ja. Maar vorig jaar was die rug, hè, dat werd, daar komen ook de rugproblemen van, werd gezegd. In hoeverre is die rug nog kwetsbaar, denk je? Of denk je dat dat echt iets is van vorig jaar, omdat hij daar een fout heeft gemaakt in zijn trainingen? Geforceerd heeft?
Nou, dat was vorig jaar wel echt een gek jaar, hè? Je had gewoon die lockdown, werd er niet gekoerst. En toen had je eigenlijk twee verschillende opvattingen. En de ene opvatting was meer van de jumbo's. Die ging je dan, zolang er geen zicht was op wanneer gaat het seizoen weer herbeginnen, zorgen dat we fit zijn. Dus veel core stability, niet gekke, idiote trainingen, maar wel gewoon door blijven trainen. Maar niet allemaal van die ritten van 6-7 uur met 8000 hoogtemeters erin.
A la Bernal. Ja.
En Bernal, maar ook Sivakov en ook andere renners van Ineos, die gingen dat dus wel doen. Dus die gingen extreem veel trainen in die periode. Alsof ze dachten dat ze een soort extra trainingsblok erin konden leggen, omdat ze niet hoefden te koersen of zo. En die twee opvattingen, die stonden wel een beetje tegenover elkaar. En toen gingen ze dus weer koersen. En toen was het meteen, in alle koersen was het meteen hard tegen hard. Dus ja, dan kon je wel zeggen, ja, we gaan nu een voorbereidingskoers tussen aanhalingstekens doen en we gaan naar de Tour de Lens of de Dauphiné. Maar in al die koersen, ja, het was gewoon nog 3 weken naar de Tour ongeveer, weet je wel. Dus iedereen was top. In al die voorbereidingskoersen stonden allemaal toprenners aan de start. En iedereen wilde meteen vol gas geven, want iedereen dacht, ja, weet je, voor hetzelfde geld zijn we over 2 weken helemaal klaar met dit seizoen. En dat wel echt, dat heeft ook Pinot bijvoorbeeld genekt.
Ja.
Weet je, ze wilden allemaal kijken, oké, waar sta ik? Iedereen was onzeker. Het was niet zoals in een normaal seizoen dat je gewoon lekker begint, rustig. En
lekker in de Provence.
Een rondje in de Provence. Vandaag gaat het niet, joh, morgen, weet je, dan doe ik het, dan sla ik een dag hier over en volgende week is weer wat. Nee,
hey, gewoon, ik win een keertje. Ja.
Ja, het was gewoon meteen vol gas. En ja, je zag gewoon eigenlijk met de wedstrijd dat Bernal toen slechter ging rijden. En in de Tour was er niks meer van over. Ja, en je ziet aan Pinot dat het gewoon niet, bij Pinot is het nog steeds niet goed gekomen. En ik denk dat Bernal wel met enige twijfel richting de Giro ging. Maar met het probleem met je rug hebben we ook wel vaak te maken met hoeveel je moet forceren. En dat hoeft hij. Hij moet heus wel, hij gaat heus wel diep natuurlijk in de Giro, maar hij zit niet te forceren zoals hij vorig jaar meteen zat te forceren, omdat er gewoon twee sowieso beter waren dan hij en ze elke keer hem erop legden.
Ja, maar dat is een subtiel verschil, hè Jasper? Forceren en diep gaan.
Ja.
Je kunt heel diep gaan zonder te forceren, toch?
Ja, nou, het is een enorm verschil ook als je qua gevoel natuurlijk. Als je dus kan volgen, ook mentaal. En je weet van, ik kan nog net 1% harder. Dan zit je heel gemakkelijk op de fiets. En als je net eigenlijk 0,5% harder rijdt dan je zelf zou willen, ja, dan zit je heel ongemakkelijk en dan wil je gaan staan, zwaarder, lichter, alles maar doen om erbij te blijven. En dan ga je dus ook bijvoorbeeld vaak staan en dan, dat heb ik zelf wel redelijk, dat je dan uit je rug gaat forceren. Bernal zit natuurlijk wel veel, maar toch, die moet dan toch harder aan zijn stuur trekken of zo om dat 0,5% ergens vandaan te halen. En dan ga je toch misschien daardoor die rug forceren.
Ja. En ze rijden nu gewoon zijn tempo de hele dag in de Giro. Toen, ja, die jongen, zijn eigen ploeg rijdt op kop. De hele dag op de slotklim rijdt ze op kop. Dus het is gewoon zijn tempo.
Ja.
En hij beslist wanneer hij aangaat.
Het is een soort van comfort, is het.
Hij zit wel in zijn comfortzone, ja. En dat heeft hij natuurlijk lang niet gehad.
Dus er zit nog meer?
Nee, dat weet je niet. Ja, misschien is hij wel, als hij 0,5% harder moet, dat het niet kan.
Dat het dan niet gaat, ja.
Maar ja, dat weet je niet, zolang hij niet tegen Poch en Rog rijdt.
Nee.
Maar ja, je ziet wel dat als hij zelf gaat, dan gaat hij nog zoveel harder.
Ja.
En dat is ook waarom hij de indruk geeft van, ik ga dit niet meer weggeven.
Ja.
Want je ziet gewoon, hij kan nog zo hard versnellen in die laatste kilometers, dat je denkt van ja, als hij nog eerder gaat versnellen, pakt hij misschien nog meer tijd.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, dat zag je op de Zonkolan ook.
Ja, zie je, dan gaat eruit.
Dan poeft hij echt weg.
Maar ook daarin met die gravelwegen, hoe die toen naar Boegman in één keer toe reed.
Ja.
Dus zat hij ook gewoon een beetje te spelen en toen ging die en dan boom was hij erbij. Nam die over en toen trok hij een partij door. Dat was ongelooflijk.
Ja. Dus ik vind het wel jammer dat de Giro best wel onthoofd is. Van tevoren wisten natuurlijk wel dat Bernal en Yates de twee grote favorieten waren. Maar door het wegvallen van veel anderen, dat is wel jammer. Door Landa was wel in staat geweest om in ieder geval de boel te laten ontploffen. Zeker met zo'n ploeg. Die leek ook echt goed in vorm.
Ja, of wat denk je van dat tussensprintje met Evenepoel? Ja. Dat was ook heerlijk. Dat vond ik echt zo mooi. Dat gewoon... volgens mij ging Ghana toch als eerste versnellen.
Ja, ja, ja.
En die zat vol op de rijen en toen... Nee.
Cavagna. Eerst Cavagna met Evenepoel en
Duur. Ja, toen die was Ghana vol op de rijen. Ja. En toen knalde die... Dat was echt gewoon even een beetje haantjesgedrag. Maar dat was zo mooi om te zien. En ik wist eigenlijk niet dat daar een tussensprint lag. Dus ik denk, ze gaan het op de kant gooien of zo. En de ene blufte tegen de andere en toen nog dat sprinten. Dat was wel echt spectaculair eigenlijk voor zo'n tussensprintje. Dat heb ik nog niet vaak gezien.
Nee, dat is echt prestige.
Voor één seconde.
Ja.
Het was echt haantjes. Want uiteindelijk gaat het helemaal nergens.
Zo'n inspanning voor niks. Ja.
En ook toen Evenepoel, die gaf dan zo'n handje. En toen zag ik wel dat Bernal dat niet echt beantwoordde. Dus ik dacht toen wel van zo, die wil hem toch wel gaan pakken dadelijk.
Ja, maar toch, ik vind het heel knap dat Evenepoel er zelf in geloofde. Dat hij zelf echt dacht, ik ga gewoon meedoen om deze Giro te winnen.
Ja.
Heel Vlaanderen geloofde dat natuurlijk ook. Maar ja, dat blijft toch bizar. Zijn ploeg ook, weet je, die maakte hem, dat jij het echt aangaf, heren, dat hem ook gewoon kopman... eerste op het lijstje geschreven in plaats van Almeida.
Ja, doe nou gewoon niet.
Ja, maar dat hij zit er niet. Hij wil dus die druk. Hij zoekt dat ook zelf op.
Dat is inmiddels duidelijk. Ja.
Anders ga je ook niet voor één seconde eventjes alles uit de kast lopen trekken. Dan probeer je ook low profile te blijven. Maar dat zit natuurlijk helemaal niet in hem. En dit is natuurlijk een jongen die... Ja, hij is op een fiets gestapt 5 jaar geleden. En vanaf het eerste moment heeft hij iedereen vermorzeld.
Ja, viel die omhoog over de finish. Ja.
Ja, en vorig jaar deed hij geloof 4 etappenkoers en won ze alle 4. Maar dan nog, ik vind toch wel echt wel getuige van... Het moet toch wel ergens in zijn hoofd... Moet zo'n winnaarsmentaliteit dus zitten. En zo'n... Ja, ik vind het gewoon dat ik win. Hoeveel ik ook heb getraind. Als je teruggaat... Ik heb even terug zitten zoeken. Wanneer hij echt mocht gaan fietsen naar die... heupbreuk in de Ronde van Lombardije en toen hij in de ravijntje viel.
Februari?
Ja. Het is een half februari. Dus dan heb je dus nog 2,5 maand voorbereidingstijd.
Na 9 maanden. Toe?
Ja, daarvoor zat hij dus 5,5 maand.
5,5 maand lappenmand. Ja.
En dan heeft hij natuurlijk wel gerevalideerd en heeft hij natuurlijk wel, kan hij wel fit zijn. Of in ieder geval fit, enigszins lichamelijk fit. Maar je hebt niet op de fiets gezeten.
Nou, die social media filmpjes van zijn revalidatie, dat ging niet over fietsen.
Nee.
Dat ging over balans op zo'n halve bal.
Nee, precies.
Poh.
Dus
dan zie je ook van hoe ver hij kwam.
Hij komt van echt heel ver. Ja. Dus hij heeft 2,5 maand voorbereid voor de Giro. Dus dat hij dit niveau haalt, dat hij überhaupt... al een week meedoet om het roze en dat hij een half Giro gewoon al top 10 staat in het klassement. Ik vind het echt idioot.
Maar even over die druk. Want ik wilde een vrij populaire opmerking maken. België is weer, kan weer terug in zijn mand. Maar jij zegt dus eigenlijk, dat zoekt hij dus zelf ook op. Dat wil hij dus op. Dus hij zal zich waarschijnlijk ook helemaal niet storen aan de pushmeldingen die ik 3 keer per dag krijg van de Belgische media.
Dat vraag ik me echt af. Hij staat daar echt ook gewoon... Na de Zonkerland staat hij dan een interview te geven met... Ja, ze zijn echt zo heel teleurgesteld. Van, ik zeg nu ook tegen die jongens dat ze hun eigen koers al mogen rijden.
Ja.
Die jongen staat gewoon 8e in zijn eerste grote ronde... nadat hij 5,5 maand de hele winter gewoon niet heeft gefietst.
Ja.
Dit is totaal bizar. En, maar ook in Vlaanderen lijken heel weinig mensen zich dat te beseffen. Dus er toch vooral overheerst de teleurstelling.
Maar hoe vaak heeft Remco meegemaakt dat hij... Dat hij ergens voor de overwinning ging en dat het hem niet lukte.
Ja, niet bijna.
Dat
niet.
Is natuurlijk ook bijna nooit gebeurd. Dus het is misschien ook wel een proces voor hem. Voordat hij uitgeschakeld werd, had hij alle etappekoersen gewonnen. Ja. Als je dan weer opstapt, denk je, ik ga gewoon door waar ik gebleven ben in principe.
Ja.
Tenminste, ik denk dat hij er zo in staat. En dat het ook wel mentaal best wel lastig is. Om nu te accepteren dat hij niet meer voor de winst kan strijden. En dat vond ik wel heel knap, hoe die toch de schade beperkt.
Ja, maar dan ben ik wel benieuwd hoe die de laatste week doet.
Ja.
Want morgen is dan echt al een dag met heel veel met veel afdalingen in de regen en de sneeuw. Dat zal hij niet echt leuk vinden. En met finish beneden ook. Dus ja, het zag in die etappe van de Zonkerland, werd hij ook gelost in de afdaling. Het zag er ook niet goed uit.
Nee.
Dat is wel nu een ding. En het is heel logisch, hè? Laat me dat vooropstellen. Dat die, als je zo weinig ervaring hebt op de fiets, want dat heeft hij... En je bent zo kort geleden zo hard op je smoel gegaan. Dat is het heel logisch is dat je schrik hebt. Maar daar gaan ze de komende jaren wel vaker op aanvallen.
Even een mogelijk scenario. Dan moeten jullie maar even zeggen wat je daarvan vindt. Hij gaat het niet meer winnen. Dat weet hij zelf inmiddels ook wel. Stel nou, morgen met die hele loodzware 4 klimmen etappen. Krijgt hij nog een paar minuten aan zijn broek. Valt hij buiten de top 10. Dan zou het toch schitterend zijn dat hij voor een etappe-overwinning gaat.
Ja.
Wat is hem meer waard? Het is volgens mij is het zo weer. Ik zal mijn theorie even afmaken. Het is zo'n winnaar dat hij dat klassement. Nou, volgens mij is hij ook nog wel bereid om daar. Wop, laat maar buiten de top 10. En dan een schitterende solo van 80 kilometer. Twee handen in de lucht, klaar.
Ik zou zeggen, met het oog op de komende jaren, moet hij gewoon doorvechten voor elke plek. Gewoon top 10 proberen te rijden. Of het nou 7e, 8e, 9e, 10e wordt of 12e. Toen hij gaat, die etappes in grote rondes, gaat hij echt linksom of rechtsom, die gaat hij toch winnen.
Ik ben wel een beetje bang dat als hij dat doet, dat het dan langzaam elke dag net een beetje minder wordt. Terwijl als hij een paar dagen echt laat lopen, en hij gaat er dan echt voor. Kijk, hij is natuurlijk ook geweldig aerodynamisch en hij kan geweldig alleen rijden op het vlakke. Dat is natuurlijk een enorme kracht. Ja. En als jij in een ontsnapping zit en je kan dat echt inzetten. Als klassementsrenner heb je dat bijna, gebruik je het bijna niet.
Omdat je de hele dag in het peloton zit.
Ja, en omdat de ploegen dan achter je aan gaan rijden.
Ja.
Maar als hij voor een etappe, zoals die San Sebastian won.
Ja.
Maar ja, jij zegt het is een winnaar. Voor een winnaar is het ook moeilijk om een dag te laten lopen, denk ik.
Ja, maar als je gewoon puur gaat kijken naar wat wil hij de komende jaren. Hij wil een grote ronde winnen. Dan moet je ook kijken, okay, wat leer je nou eigenlijk in de laatste week? En hoeveel slechter word je dan? En waar moet je dan nog verbeteren? En hoe is dat gevoel dan als je na 2,5 week met super zware benen weer begint aan zo'n berg te tappen? Daar zal hij ook... Dat is ook een leerproces.
Ja.
Ja, zeker.
En dat kan je alleen maar echt leren als je maximaal doorrijdt.
Ja, dat denk ik wel. Kijk, Mollema zit in een heel ander stadium van zijn carrière. Die weet, okay, ik ga geen grote ronde meer winnen. En ik ga het ook niet meer proberen. Top 5 in het klassement is waarschijnlijk ook nu te hoog gegrepen. En ik ga proberen een etappe te winnen. En dat idee is, ik denk goed, hij komt tekort deze Giro. Hij heeft de benen denk ik ook niet voor. De mentaliteit zeker wel. Daar zit gewoon elke dag mee.
Ja, het is echt,
ja. Ja, hoe je dat ook kijkt, het is echt fantastisch.
Het tweetje is Mollema al vertrokken. Kan weer regelmatig uit de kast.
Ja, ja. Ja. Maar hij heeft niet de benen van het voorjaar. Want dan had hij misschien al 2 of 3 ritten gewonnen bijna. Ja. In die vorm, hè?
Hij heeft niet punch, hij heeft net niet...
Nee, dat zie je ook echt, weet je. Ja, zoals als Quinten Hermans vandaag aangaat, dat klimmetje. En dat is een hele goede, explosieve renner. Maar normaal gesproken kan Mollema dan meteen mee. En die moet het echt in 3 stappen op het tandvlees, zeg maar. En ja, dat die op de Zonkolanden wordt afgereden door Fortunato en Tratnik. Met alle respect voor die gasten, want dat zijn echt fantastische renners natuurlijk. Maar ja, normaal gesproken moet Mollema daar misschien wel samen met Bennett het uitmaken. Maar dat is natuurlijk, die zit in een totaal andere fase van zijn carrière.
Hij zei toch ook tegen jullie dat hij juist de langere klimmen wel wat had ingeboet. En de kortere klim sterker was geworden.
Ja.
Dat is natuurlijk de Zonkolanden is wel een vrij lange klim.
Ja, maar dan op de korte klimmetje vandaag.
Ja, vandaag. Maar ja, als je 4 dagen achter elkaar mee zit. Ja. Of 4
hij keer. Zei ook dat hij dat het algemene niveau in het begin van het seizoen net een tikje lager lag.
Ja, oké. Okay.
Dat hij is zelf niet heel veel minder, maar de rest is wel gewoon iets beter. Maar ja, misschien heeft hij ook echt even de benen niet. Het kan. Hoe is het met je vriendin? Riri?
Ja, goed. Ze is vanochtend vertrokken op hoogtestage. Dus,
waar gaat ze naartoe?
Sierra Nevada.
Oh ja.
Dus ze zit in de sneeuw.
Ja? Is het daar ook wintersport natuurlijk? Ja.
Ja, al die vrouwen gaan door naar hoogtestage nu, geloof ik. Hè? Dan hebben we vooral de Burgos gereden. Weer een... potje van de Breggen van Vleuten. Van de Breggen wint weer. Die is wel bezig met een seizoen, zeg.
Ja.
Die is gewoon...
Lekker.
Die wint gewoon de helft van de koersen.
Ja, het is gewoon volgens mij is het heerlijk om in haar positie nu te koersen. En te weten, okay, dit is de laatste. Nou, we kunnen dus goed proberen te winnen.
Ja.
Er zit ook een soort vrijheid in die gedachte.
Ja. Ja, we zijn toch benieuwd hoe dat straks gaat met de Spelen.
Ja, dit lijkt wel een soort aanloop om naar de Spelen. Heb ik het gevoel. Tussen die twee ook.
Ja, dat heb ik ook. Ja.
Onderling wil je toch weten van, ben ik beter of is zij beter?
Ja.
De onderlinge machtsstrijd in het Nederlands team.
Ja.
Ja. En zij zijn dan met z'n twee eigenlijk een soort, hè? Want dit Nederlandse team is dus... Je hebt dus Van Vleuten, Van der Breggen, Voldering en Vos. En Van der Breggen is echt wel bezig ook met Voldering als...
Als de opvolger.
Ja. De next... het is al heel goed.
Ja, Luik Bas en Luik, ja.
Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat als ik het bespelen.
Zit hij verkneukelend?
Ja, dat is wel.
Het speciale aan de spelen bij de dames is ook dat de koers heel anders is dan een normale koers.
Omdat super klein peloton.
Het peloton is veel kleiner. Elk land heeft zijn restricties qua aantal renners. Dus ja, alleen in Nederland zou je misschien wel 20 of 30 rensters hebben die eigenlijk het gemiddelde niveau halen wat op de spelen is. Dus het is veel meer verdeeld. Je hebt veel meer mindere renners. Kijk, de echte toppers zijn er natuurlijk wel, maar het is veel meer verdeeld. Dus dat maakt ook een hele andere koers. Dat heeft wel invloed.
Hoeveel rensters heeft Nederland?
Vier.
Oké. Okay. Die vier die jij noemt, dat was het?
Dat was het.
Tjoe.
Dus ja,
en hoe lang is die koers? Weten we dat?
Te kort voor Annemiek, weet ik.
Ja, maar die heeft het liefst... Alles onder de 300 kilometer is, is te kort.
Ja. Nou, daar komen we zeker nog over te spreken.
Zeker.
Goed. We gaan ons verheugen op een heerlijk laatste weekje.
Het schijnt dat volgende week het nieuwe seizoen begint, hè, Netflix.
Van
El Día Menos Pasado.
Movistar.
Zie. Wat waren ze weer lekker aan het Movistar vandaag, hè? Ook in die etappe. Eentje mee die niet meereed. En in de achtergrond eentje die dan op kop ging rijden om zijn ploeg maar terug te halen. Uiteindelijk werden ze knap. Zal het zijn. 8e en 12e.
Maar ik weet waarom ze dat deden. Eigenlijk was het best een slimme strategie. Ze moeten natuurlijk dat ploegenklassement pakken. En als ze nou die groep bij elkaar hadden gehouden, dan hadden ze met z'n tweeën misschien wel 13 minuten in plaats van 12,5 gepakt in het ploegenklassement.
Het heilige ploegenklassement van Movistar. Goed. Dankjewel, Jasper.
Graag gedaan.
Fijn dat we hier mochten zitten. Leuk dat je mee wilde doen in deze podcast. Succes met de business.
Ja, dank.
Er wordt buitengewoon veel gefietst, dus het gaat wel goed komen. Wat ben jij nog aan het opzoeken?
Ik ging even kijken of Movistar stond in de ploegklas. Derde. Trek eerste, Ineos tweede, Movistar derde.
Na vandaag al.
Ze zijn vandaag 6 plaatsen gestegen.
Kijk.
Die gaan ze pakken.
dit wordt het ultieme doel.
Nog maar 15 minuten achter.
Oh, het staat allemaal hartstikke dicht bij elkaar.
Ze hadden met 3 mee moeten zitten.
Ja, waren ze klaar geweest. Ja, er komt nog een hele zware week.
Denk je Nibali morgen?
Ja, dag. Ik ga het niet zeggen dat die een week lang expres in de remmen knijpt.
Nee, maar die gaat in die eerste afdaling, want die tweede afdaling gaat natuurlijk weer als een gek naar beneden.
Ja, maar die is echt niet goed genoeg.
Nee, wel niet.
Hij gaat wel iets leuks doen. Ja. En dan kijken wie er verliest. Kijkt hij achterom en dan...
Nou ja, er is altijd wel eentje die zo gek is om te volgen. Ja. Moscon was van de week. Die idioot van dienst.
Idioot van dienst. Heerlijk. We zijn er zondag weer, toch?
Ja.
Nee, het is zondag. We zijn er woensdag.
Ik wou zeggen, het is woensdag, toch?
Ja, sorry. Ja, ik kom van hoogte. Dat is pas na 5 dagen effectief.
Nou, dan ben je woensdag wel in de topvorm.
Ik hoop het. Yo.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.